Dus dat betekent dat er een streep doorheen moet, hè? Maar het verandert aan de betekenis niks. Het is correct. De Heer had namelijk lust aan die knecht des Heren vanwege zijn gerechtigheid. En voor gerechtigheid vullen wij gewoon in de wet. Want de wet geeft immers het recht en wordt geacht dus gerechtigheid te brengen. En het hoeven wij niet in te vullen, want het staat erachter. De Heer had lust aan Israël vanwege zijn gerechtigheid. Niet vanwege Israël, maar vanwege zijn gerechtigheid. En inderdaad niet vanwege de gerechtigheid van Israël. Dat zou wat dwaas wezen, want dan krijgen we inderdaad een heleboel vragen. En dus hebben de vertalers dat zijn er meteen met een hoofdletter geschreven. En terecht natuurlijk, de Heer had lust aan Israël vanwege zijn eigen gerechtigheid. En dan dus, hij maakte Israël, die knecht des Heren, groot vanwege of door de wet. Dat is die gerechtigheid. Israël werd groot, Israël nam die belangrijke positie in, te midden van de volkeren. Omdat God zijn wet, zijn onderwijzing eigenlijk letterlijk, omdat God zijn wet, zijn onderwijzing gaf aan Israël. Daardoor werd Israël groot. Dat zat hem niet in Israël zelf uiteraard, maar dat zat hem in die wet Gods, die aan Israël gegeven werd. En daardoor werd Israël heerlijk, en daardoor werd Israël ook heerlijkheid gegeven dan wel beloofd. Want als men zou komen tot God, zou men tot God komen via Israël. En andersom, als het koninkrijk Gods op aarde wordt opgericht, dan komt het via Israël. En even voor de goede orde, dat koninkrijk Gods is natuurlijk toch dat koninkrijk wat God aan Adam gaf en zei: onderwerp de aarde en heers daarover. God gaf aan Adam dat koninkrijk. Maar wij leren uit de schrift dat het koninkrijk weliswaar bij vele volkeren terechtkomt. Dat wil zeggen, die troon en de erfgenamen van die troon, hè, dat zwerft zo'n beetje door alle volkeren heen. Eerst natuurlijk helemaal niet bij Israël, want er bestaat geen Israël, dat is makkelijk zat, hè. Maar uiteindelijk komt die troon dan althans officieel terecht bij Abraham, die zich daar weinig zorgen over maakt, want die zei: de Heer heeft het een en ander beloofd, dus het zal wel goed komen. Hetgeen hem tot zegen strekt, uiteraard, want dat was ook de bedoeling dat hij dat zo zou zien. Maar niet, en hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, staat er, hè? Daar heb je het verhaal. Maar daarna gaat die lijn van erfgenamen van die troon gaat verder en gaat in ieder geval via Juda en dan via David natuurlijk. En dan komt hij bijvoorbeeld terecht, want daarin was ik onderweg, bij de familie van Daniel in elk geval, want Daniel behoorde ook tot de vorsten van Juda. En tot het huis van David dus blijkbaar. Op welke wijze weten wij niet, maar dat doet er verder niet toe. Maar tot Daniel wordt gezegd dat weliswaar het koninkrijk nu van Israël of van David is weggenomen en terechtgekomen is bij Nebukadnezar. Of hoe die man maar geheten mag hebben, met een moeilijke naam. Nebukadrezar, vertaalt men ook wel. Nou goed, Nebukadnezar. Maar tot Daniel wordt gezegd dat via Nebukadnezar de troon nou terechtgekomen is bij de Babyloniërs. En dat het daarna terecht zou komen bij de Meden en Persen. En daarna bij de zogenaamde Grieken. En daarna bij de Romeinen. Maar dat uiteindelijk de troon, dus het koninkrijk, toch weer zal gegeven worden aan David, het huis van David, want dat was beloofd, oorspronkelijk al, aan David. En tot David wordt dan gezegd, of tot Daniel wordt dan gezegd in Daniel 2, dat het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten dan zijn volk, uiteraard het volk van Daniel. In de brede betekenis is het Israël, in de smalle betekenis is dat uiteraard gewoon David. Maar in ieder geval, het koninkrijk komt weer terecht bij Israël, daar zou het terechtkomen. Niet op grond van de verdiensten van Israël, maar op grond van dat God het nou eenmaal gewoon beloofd had. Net zo goed als dat het erfrecht ook terechtkwam bij Isaac. Niet vanwege de verdiensten van Isaac, maar God had het nou eenmaal zo beloofd, zelfs voordat Isaac maar geboren was. En toen werd Ismaël geboren. En toen zei de heer, nee, niet Ismaël. Ik heb immers gezegd, Sarah zal een zoon hebben. Dus bij Isaac, het zaad wat ik beloofd heb, daar komt de troon en nergens anders. En zo staat het ook over Esau en Jacob. Hè? Normaal zou Esau de erfgenaam geweest zijn, omdat hij de eerstgeborene was, naar de mens geredeneerd. Maar God zei, nee, ik heb niet aan Esau gedacht, ik heb aan Jacob gedacht. Klaar uit. Want Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, staat het dus, het wordt Jacob. En dat wordt al gezegd voordat ze geboren waren. Word ik aangehaald in Romeinen 9, hè? En zo is het met Israël ook. Waarom aan Israël? Ja, omdat de Heer nou eenmaal dat zo geregeld heeft. Hij had het toch een één moeten geven. En wie hij ook kiest, je zou altijd laten vragen, waarom aan dat volk? Ja, de schatsverkiezing. Dat is uitverkiezing. Maar het neemt niet weg dat als het er uiteindelijk om gaat, wie er dan werkelijk als mens deel aan zal krijgen aan die dingen, dat dat niet afhankelijk is van die verkiezing, want bij God is geen aanneming des persoons, maar het is uiteindelijk afhankelijk van geloof. Want Jacob moet een Israël worden. Ja, nee, zo gaat dat. God zegt, het is een Israël. Maar dat betekent niet aan een ongelovig Israël, maar dat betekent aan een gelovig Israël. En als gezegd wordt dat die zegeningen via Israël komen tot al de volkeren en alle geslachten des aardrijks, betekent dat precies weer hetzelfde. Alleen als zij tot geloof komen, net als Abraham, want de zegeningen die God aan Abraham geeft, geeft hij niet aan Abraham omdat hij zo'n aardige jong is. Nee, dat zal hij wel geweest zijn, maar daar gaat het nou niet over. Dat moet wel heten. Af, net als ik natuurlijk. Maar goed, daar gaat het nou niet. Maar niet omdat ze een aardige jongen was, want er is bij God geen aanneming des persoons. Het was op grond van geloof. En de zegeningen, de beloften aan Abraham, komen dus voortaan alleen terecht bij gelovigen. Dat is het verhaal. Want daarom wordt Abraham genoemd de vader van alle gelovigen. En als dus tot hem gezegd wordt, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden, dan houdt dat automatisch in dat het alleen terechtkomt dan inderdaad bij de geslachten die tot geloof gekomen zijn. Maar als u zegt, er staat toch al de geslachten, dan zeg ik, ja, dat betekent uiteraard dat de rest die niet tot geloof gekomen is, inderdaad ook niet meer op aarde is. En dat is waar zo dikwijls over gesproken wordt. Omdat alleen gelovigen overblijven. En dat is wat Jesaja zegt. Dat is uiteindelijk de strekking van Jesaja. Al was u, hoe stond het ook weer? In hoofdstuk 1. Nee, ik bedoel niet hoofdstuk 1. Ja, hoofdstuk 1 staat er trouwens ook. Hoofdstuk 1 vers 9 staat het ook, maar die bedoel ik niet. Ik bedoel hoofdstuk 17 was. Nee, 10. Jesaja 10, vers 22. Vers 21. Vers 20 dan vooruit. Vers 20. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, dat wat er van over is, het overblijfsel van Israël en de ontkomenen, dat is een synoniem van het overblijfsel, dat heb ik in de tijd besproken. Ik heb alle vier woorden besproken trouwens. Alle vier synoniemen voor overblijfsel. Dat de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op die die ze geslagen heeft, op de heidenen dus, maar ze zullen steunen op de Heere, Jehovah, de heilige Israëls. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, dat zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zoals het immers beloofd was, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. En de vertalers doen er een schepje bovenop. Door erbij te zetten. Toch maar. Hè? Zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. Wat gebeurt er dan met de rest? Staat erachter. De verdelging is vastelijk besloten. Overvloeiende met gerechtigheid. Dat wil zeggen dat het rechtvaardig is dat die verdelging plaatsvindt. Gods recht eist dat. Zo ook vers 23. Want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen, te midden van dit ganse land. Nou, dat lijkt me wel duidelijke taal. Goed, dan gaan we maar terug naar Jesaja 42. Sorry, ja, boven mijn bladzijde staat 43. Dat trap ik altijd in, hè. De gedachte is dan dat God weliswaar Israël verkozen heeft ter wille van de wet, opdat hij aan dat volk zijn onderwijzing bekend zou maken, opdat dat volk de rol van zowel koning als priester, daar gaan we weer, ik kan het ook niet helpen, opdat dat volk de rol van koning, vanwege het koninkrijk, en priester vanwege het onderwijs in de Torah, vanwege het onderwijs in de wet, gemaakt heeft. Hij maakte dus tot koning en priester vanwege het koninkrijk en vanwege het onderwijs. En dat wil zeggen dat het weliswaar een heerlijk volk is, in de zin van geroepen uit de volken een plaats hoger dan de andere volken ontvangen. Maar dat brengt consequenties met zich mee, want zoals bekend, adeldom verplicht. Ja. En adel, arbeid, zoals u weet, hè. Of was het ook weer? Nee, de kreet is arbeid adelt, maar spottend zegt men er dan achteraan, maar adel arbeid niet. Maar, ja, dat kan ook. Zo is dat, hè. Nee, maar inderdaad, die verkiezing van Israël brengt verplichtingen met zich mee. Het is niet anders. En dat is ook bekend. Ik moet altijd denken aan Anatevka. Dat mag natuurlijk niet. Maar goed, hè, dat was voor de EO geloof ik. Maar daarin zegt de hoofdrolspeler, de Jood, die zegt dan tegen zijn God dat hij wel weet dat hij behoort tot het uitverkoren volk. En dat Israël nou eenmaal het uitverkoren volk is. Maar hij doet daarbij het verzoek of niet voor een korte tijd is een poosje, een ander volk uitverkoren zou kunnen zijn. Kennelijk omdat het niet alleen maar zegeningen met zich meebrengt, maar ook het tegenovergestelde. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat gebed is ook verhoord, dat is ook zo. Als we praten over het volk, gans bestaat het uit gelovigen, en het heet nu de gemeente. Geroepen uit de heidenen in elk geval. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, zo zit dat. Het brengt verplichtingen met zich mee. Vandaar dat men als dat uitverkoren volk inderdaad of het woord van God zou moeten onderwijzen. Dat betekent inderdaad dat het woord van God gepredikt zou worden aan de heidenen. We weten ook dat het in de toekomst zal gebeuren door Israël. En andersom, als men het woord veronachtzaamt, is men des te zwaarder schuldig omdat men het woord heeft. Dus het bekende Bijbelse gedachte is dat als God niet gesproken zou hebben, zou men niet schuldig staan. Maar nu heeft hij gesproken, de Heer zelf zegt het ook, hè? Zal ik het eens lezen? Dat is Johannes 15, denk ik, of 16, of 15 uur. 15 nog. Johannes 15, vers 22. Waar de Heer zegt, indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde, waarbij zonde uiteraard staat voor de zonde, namelijk ongeloof. Indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, dan zouden ze niet ongelovig genoemd kunnen worden. Dan zou hun ongeloof niet aangerekend kunnen worden, in ieder geval, want er was niet gesproken. En ongeloof is het afwijzen van wat gesproken wordt. En als er niet gesproken wordt, kan men dus ook niet ongelovig zijn. Want ongelovigheid in de Bijbel is niet onwetendheid, maar afwijzing. Men weet het dan wel, maar wijst af. En dat blijkt hier ook duidelijk, hè. Indien ik niet gekomen waren tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Maar nu heeft de Heer wel gesproken en nu hebben ze geen voorwendsel, geen excuus, hè, voor hun zonde. En dan die mij afwijst, die wijst ook mijn vader af. Oftewel, die mij haat, die haat ook mijn vader. En zo gaat het ook verder, hè. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Hetzelfde verhaal, maar nu niet vanwege het woord, maar vanwege de tekenen die de Heer gedaan heeft, zijn werken dus. Maar nu hebben zij die werken gezien en beide mij en mijn vader gehaat, want ze hebben inderdaad dan die werken en daarmee de werker afgewezen. Hetgeen dan samengevat wordt in vers 25. Maar dit geschiet opdat het woord vervuld wordt dat in hun wet, als mogelijk in hun wet, geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Er was geen enkele reden om het af te wijzen, maar het is wel gebeurd. Er was geen enkele schriftuurlijke reden, bedoel ik, om het af te wijzen. Maar het is wel gebeurd. Nou, terug dan weer naar Jesaja 42. Vers 21 zegt dus uitdrukkelijk dat de heerlijkheid van Israël berust op dat hen de wet gegeven werd. Later staat het ook in Romeinen. Bekende vraag van Romeinen 9, geloof ik. Ja, Romeinen 9. Nee, niet Romeinen 9. Nee, ik bedoel 3. Romeinen 3, welk is dan het voordeel van de Jood of welk is de nuttigheid der besnijdenis? En dan is het antwoord vele, in alle manier. Want dit is wel het eerste, het belangrijkste is dus, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat betekent niet alleen dat God tot hen gesproken heeft, maar dat betekent dat God hen ook aangesteld heeft als, laten we zeggen, rentmeester, huishouder, is het woord, van dat woord wat hij hen toevertrouwd heeft. Men beheert dat. Ik weet niet, onze Engelse vriend die gebruikt altijd het woord custodians. The Jews are the custodians of the word of God. Dus dat betekent zoveel als ze zijn de schatbewaarders of zo, de bewakers. Bewaarders, bewakers, schatbewaarders eigenlijk van het woord van God. Ze beheren dat, was de gedachte. En dat zei dus Romeinen 3, vers 1 en 2, maar hier in Jesaja 43, vers 21 staat het ook. De Heer had lust aan hem om zijn gerechtigheid wil. Oftewel, hij maakte hem heerlijk vanwege die wet. Hij maakte hem groot door de wet, hij maakte hem heerlijk. Maar, en dan zegt vers 22, is ineens een contrast. Jesaja 42, vers 22, maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Dat wil zeggen, ze mogen als schatbewaarders geweest zijn, maar waar is nou die schat gebleven? Die is ineens weg. Nu is het een beroofd en geplunderd volk. Wat is er dan verdwenen? Wat is er dan ontroofd? Wel, gewoon netjes lezen, hè. Vers 21 zegt wat er heerlijk is aan Israël. Wat is er heerlijk? Wel, dat zij het woord van God hebben ontvangen. Als dan vers 22 ineens zegt, maar nu is het een beroofd en geplunderd volk, wat is er dan weg? Zo blijven ze zeggen, als je niet oplet, heb je er niks aan, hè? Ja, het woord dus inderdaad, jazeker. Natuurlijk. Dat is wat Romeinen 28 zegt en wat ik er straks al even aanhaalde zo uit het hoofd. Of Handelingen 28, sorry, ja, ik verspreek me wel vaker, maar corrigeert je mij alstublieft, hè. Handelingen 28 zegt, het zij u dan bekend, en u waren de rabbies in Rome. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Zodat vanaf dat moment het woord en de verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de heidenen. En de Romeinen 11 zegt het ook, zo tegen het eind van het hoofdstuk, als er gezegd wordt dat eenmaal Israël was uitverkoren ten behoeve van de heidenen, en dat nu de heidenen zijn uitverkoren ten behoeve van Israël. Gewoon omgekeerde weer. En daarmee is de balans weer in evenwicht. Ik zeg het nu met eigen woorden, hoor. En als u vindt dat ik het verkeerd heb aangehaald, dan heb u dat goed gezien. Dan heb u dus zelf gevonden wat er wel staat. En dan kunt u dat mooi even bekijken. Ik geloof dat de woorden van gelijke strekking staan, uiteraard. Maar de formulering is wat anders. Handelingen 28, vers 28, geloof ik. Of dat wil zeggen, geloof ik, vermoed ik. Waar eerst diezelfde verzen uit Romeinen worden aangehaald, uit Jesaja worden aangehaald, die ook in Matthäus 13 werden aangehaald, over horende hoort maar verstaat niet. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Dat is vers 26 en 27, rechtstreeks aangehaald uit Jesaja 6. En dan in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen. En dat is uiteraard het schitterende beeld van de gemeente in onze dagen. Van de 2000 jaren die zouden passeren. 2 gehele jaren. 2 volle 1000 jaren dus. Die zouden passeren tussen de opstanding van Christus, waarbij dus de Christus voor het eerst officieel verschijnt, en het moment waarop Israël zal wedergeboren worden, zal opstaan dus. Uit de graven wedergebracht worden. Het eind van de 70ste week van Daniël. 2000 jaren tussen de opstanding van Christus en het eind van de 70ste week, waarbij Israël, of wat er van over is althans, tot bekering komt. En daartussenin is sprake van de eigen gehuurde, leuke eigen gehuurde. Is het nou eigen of niet? Ja, het is eigen gehuurde woning. Ja, en weet je wat zo aardig is? Dat huren, dat komt overeen met het Hebreeuwse begrip voor verkiezen. Dus het is toch eigenlijk een uitverkoren woning. Maar goed, dat even terzijde. En inderdaad, deze woning is in Rome, niet in Jeruzalem. Het is ook een gevangenis. Maar wat? Kijk, daar gaan we weer. Het is ook een gevangenis van Paulus. Maar even wat typologie ertussendoor zo. Het is een gevangenis. Het is de gevangenis van Jozef. Hè? Daar, Jozef is een type van de ware Jozef. Dat is ook een mooie Nederlandse uitdrukking. En dat is namelijk de Messias, die per slotverrekening ook de zoon van Jozef is. Maar goed. Maar Jozef, die namelijk eerst in de put geworpen wordt en daarna daaruit verlost wordt, hetgeen het beeld is van zijn dood en opstanding. Daarna komt hij terecht in het buitenland, namelijk in Egypte. Toch? Alwaar hij een vooraanstaande positie zou innemen. Want zo zou het met de Heer ook zijn. Die komt terecht in de wereld en daar zou hij een vooraanstaande positie innemen. Maar er komt niks van terecht. In plaats daarvan. Nee, de wereld is met Potifar en die vrouw, dat is Israël, dat weet je waarschijnlijk. Maar in plaats daarvan komt hij dus terecht in de gevangenis. En dat is een beeld van de gemeente. En in die gevangenis zit dus Jozef, die daar de lakens uitdeelt. Vind ik altijd een schitterende uitdrukking, want volgens, als ik het zo lees, doet hij dat zelfs letterlijk. Maar goed, hij deelt daar de lakens uit. Dus de baas eigenlijk in die gevangenis, hoewel hij zelf als gevangene beschouwd wordt. En daar ontving hij allen die tot hem kwamen. Nee, net als Paulus dus. En daar is de Messias dus. Maar waar is hij? In het buitenland, dat in de eerste plaats, en vervolgens in de gevangenis. En daar heeft hij een koninkrijk wat verborgen is in de gevangenis, verborgen voor de buitenwereld enzovoorts. En dan vind je de bakker, een beeld van de oude mens. En de schenker, een beeld van de nieuwe mens. En aan het eind van het verhaal, dat is ook na 2 overigens, wordt de bakker gehangen. Die uit de super suikerbol, weet u wel. God. Maar de bakker, de oude mens, die verdwijnt inderdaad. En de nieuwe mens wordt verhoogd, de schenker dus. En, en dan wordt Jozef vervolgens ook verhoogd. En dat is de verschijning van de Messias in heerlijkheid. Maar als Jozef koning wordt, is hij al tijdenlang koning geweest. Ergens buiten de lege plaats in het verborgen, namelijk in de gevangenis. Na zijn dood en opstanding. Nou, praat je daar maar zonder uit, denk ik dan altijd maar. Hè? Wie dan ook. Zo'n duidelijk beeld. En dan ben ik nog niet eens op de details ingegaan. Het is alleen de grote lijn. Maar dat is het verhaal. En aan de andere kant hebben we nog het verhaal. Dat vind ik ook altijd zo mooi uit Joshua 3. Van, dan gaat Israël naar het beloofde land. Is het onderweg naar de verlossing? Is het de woestijn gepasseerd? Dan zou het zover moeten zijn. Dat is maar aan de grens van het land. Dat is bij de eerste komst van Christus, zeg maar. Bij zijn opstanding uit de dood. Bij die gelegenheid is dat. En wat gebeurt er dan? Dan wordt tot Israël gezegd van, ja, nou moeten jullie naar het land. Nou moeten jullie de Jordaan door. Dat is een beeld van wedergeboorte, meneer Nico. De mus van zijn achternaam. Ja, nou goed. Maar ik kijk even of je al wakker bent. Ik had het over Nicodemus, ja. Dus Dat is wedergeboorte, Nicodemus. Ze trekken door de Jordaan. Maar dan wordt er gezegd van, dan moet eerst die ark, die moet, want de ark is een beeld van de opgewekte Christus. Weet je wel, van sittimhout overtrokken met goud. Dat is de onderkant. Dat is de benedenkant. Want sittimhout is de mens. En overtrokken met goud is dus weer de verheerlijkte. Dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. En hij is verheerlijk omdat hij God is, maar dat wordt uitgedrukt door de bovenkant van de aarde verbond. Het verzoendeksel uit één stuk goud. Met de cherubim daarop. Nou, hè. Goed, die ark die moest eerst door de Jordaan, maar dan wordt er uitdrukkelijk gezegd dat Israël weliswaar die ark moest volgen. Want Israël wordt geacht de Messias te volgen, hetgeen een beeld van geloof is. Maar ze zouden de ark pas volgen 2000 el later. Met een afstand van 2000 el, zodat dat gewoon betekent dat Israël de Messias pas volgt 2000 jaar nadat de Messias verschenen was en zelf die weg ging. Precies hetzelfde verhaal. Dat was Jozua 3. Staat er ook bij, opdat gij zoudt weten de weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan, gisteren of eergisteren. Nee, want het is de weg waarbij Israël dat Ami was tot Lo-Ami gemaakt is. En wat Rugama was, Lo-Rugama geworden was. Ik zeg het opzet in het Hebreeuws natuurlijk, omdat het een Oude Testamentische gedachte is, in de zin van dat het in het Oude Testament staat, hè, Hosea. En nou, toch in Hosea ben, daar wordt gezegd dat Israël gekocht zou worden door de Messias, maar dat het daarna lange tijd zou zitten zonder, moet ik het nog eens lezen? Precies hetzelfde verhaal hoor. Hosea 3. Waar Hosea zijn vrouw weer terug zou kopen. Gomer, uiteraard. Ja. Hosea 3. Waar deze vrouw gekocht wordt. En de vrouw is uiteraard Israël. Want, maar dat staat er allemaal bij in hoofdstuk 1 al, hè. En dan staat er, ik kocht ze mee, vers 2 en dan vers 3. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Want de kinderen Israëls, oh hier staat het er ook bij. Hè? Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terefim. Noem mij nou eens één tijd uit de geschiedenis waarop dat van toepassing kan zijn. Kan alleen maar op deze tijd. Kun je zelfs niet toepassen op de dagen van de ballingschap. En je kunt het zelfs niet toepassen op de dagen van na de ballingschap. Dus in de zogenaamde intertestamentaire periode. Kan op geen manier. Kun je niet eens van zeggen, het heeft een voorvervulling en daarna nog een eindvervulling of zo. Het is niet mogelijk. Want er staat, gij zult niet hoereren. Dat wil zeggen, gij zult niet een andere god dienen. Nou, Israël heeft altijd andere goden gediend. Nevens mij, zei de Heer. Dus gij zult niet hoereren, namelijk, of nog, maar hetzelfde, nog een andere man geworden. En vers 4, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. Nou, zonder koning zijn ze natuurlijk al lang, maar er staat ook zonder vorst. En de vorst is niet de koning, de vorst is de kroonprins. De vorst is namelijk de erfgenaam van de troon. Niet degene die op de troon zit, maar de vorst is degene die de troon zou erven. De vorst is in principe de voorste, dit gebruik ik als ezelbruggetje, de voorste in de lijn van erfgenamen van de troon. En Israël heeft tot in de dagen van de Heer Jezus altijd een vorst gehad. Interessant is om te zien dat het woord vorst steeds gebruikt wordt voor Zerubabel, de erfgenaam van de troon in de dagen van de terugkeer uit de ballingschap. Ja, in Ezra, Nehemia, Zacharia natuurlijk, Haggai. Zerubabel was toen de prins, de vorst of hoe het maar heet, de kroonprins. Hij was geen koning, dat kan niet, vanwege de heidense machten zal ik dan maar zeggen, maar hij was wel de vorst. Maar hier staat, Israël zal vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Maar zonder vorst is het pas sinds, nou sinds wanneer? Nou, als je het helemaal precies neemt, Laten we consequent zijn. Sinds de hemelvaart van Christus eigenlijk. En als, ja, of als je dat niet mee wilt tellen omdat je dat niet herkent, dan blijft het zo dat we dan als laatste kroonpretendent in Israël alleen nog kennen Jacobus, die van die brief, omdat dat na Jezus van Nazareth natuurlijk de volgende zoon was in het huwelijk, wettig bedoel ik, daar heb ik het over, in het huwelijk van Maria en Jozef. Maar daarna houdt toch echt de lijn op, want sindsdien weten we helemaal geen afstamming meer, geen erfgenaam meer van de troon. En want geslachtsregisters zijn er niet meer, en sinds de verwoesting van Jeruzalem is de hele documentatie daaromtrent ook uitdrukkelijk verdwenen en verbrand. Kortom, sinds die tijd, in ieder geval sinds de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, is Israël zonder vorst. En dat is voor het eerst. Want de lijn loopt van Adam tot aan Jezus van Nazareth, dan wel de oudste broer Jacobus. Maar daar houdt het op. Vandaar dat Jacobus natuurlijk nog een belangrijke rol gespeeld heeft in Jeruzalem, te midden van de gelovigen, na de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat is bekend, hè? Goed. Nou, en zonder offer, sinds wanneer is dat? Sinds de tempel er niet meer is, uiteraard. Zonder opgericht teken, zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim, die zijn al langer weg waarschijnlijk. Maar er staat, daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere. En hier staat het niet eens overdrachtelijk, hoewel er een beeld gegeven wordt natuurlijk. Het type is immers Hosea en zijn vrouw. Maar hier staat er in een verklaring, in letterlijke taal. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken. Leuke, staat het er toch weer, hè? Wie zoeken zij? Jehovah, de Heere, hun God. En David, hun koning. Hoeveel zoeken ze er nou? Nou, vooruit. Twee dan. Maar David is gestorven, maar waar is de Heere gebleven? Hè? Ook gestorven. Neem de parallel even. Waar David is verdwenen. Neem het even letterlijk. David, ja, die is gestorven. Waar is Jehovah? Wel, de Heer die een verbond sloot met Israël, waardoor het met hem getrouwd was. Die man dus, waaraan de vrouw gebonden was zo lange tijd als de man leefde. Die man stierf opdat de vrouw vrij zou zijn van de wet des mans. En die man heet heus Jehovah, inderdaad, ja, Romeinen 1, bijvoorbeeld Romeinen 1. Of sorry, Romeinen 7, ik zei 1, maar ik moet zeggen 7. Maar in het andere geval, men verwacht natuurlijk, ze zoeken de Heer hun God en David hun koning, maar wie zoekt men? De zoon van David uiteraard. En wie verwacht men dus voor de toekomst ook? De Zoon van God, uiteraard. En dat staat er ook. En wie is die Zoon van God en wie is die Zoon van David? Welke naam draagt hij? Staat erachter. Dat is ook leuk voor broeder Medemaat, denk ik altijd. Maar ik mag geloof niet meer hardop zeggen. Maar, maar staat erachter wie die Christus is. Dit gaat toch over de Messias? Dat zal toch wel duidelijk zijn. En ze zullen komen, ze zullen vrezende komen tot, nou, tot wie? Zij zochten de Heer hun God, dan wel David hun koning, en wie vinden zij? Zij vinden degene die beide is, en die heet Jehovah, inderdaad, ja. Zij zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid, niet tot zijn wet, maar tot zijn genade uiteraard. In het laatste der dagen. Dat is dus onder het nieuwe verbond. En dan staat er meteen in de volgende zin. Na een kop en na een nieuw hoofdstuk. Maar goed, meteen de volgende zin. Hoort des Heren woord, gij kinderen Israëls. Enzovoorts. Gelooft betekent dat. Luister nou. laten doordringen. Nou, enzovoorts. Maar het lijkt me duidelijk dat we hier dat we dus nogal wat schriftplaatsen hebben waarover deze dingen gesproken wordt. En als u zegt, hè, als u nou zegt, ja, maar de gemeentelijke tijd waarin wij leven is toch een verborgenheid in het Oude Testament. Dan zeg ik, ja, maar is het u dan niet opgevallen dat elk gedeelte wat ik nu aangehaald heb uit het Oude Testament wordt typologie gebruikt? Daar wordt het dus in verborgen. Al wordt er een letterlijke verklaring hierbij gegeven. Maar het gebeurt naar aanleiding van een beeld, typologie. En zoals bekend, typen, symbolen worden gebruikt niet om de dingen te openbaren, maar om ze te verbergen. Om ze te verbergen voor de wereld, zodat ze alleen bekend zouden worden bij degenen die het bestuderen, want er is studie voor nodig om het te vinden. En studeren doen uiteindelijk alleen gelovigen. Waarom niet? Nee, dat is gewoon zo. Nou ja, dat weet ik wel, maar het is wel zo. Onderzoekt de schriften. En daaruit zou men tot kennis moeten komen. Niet onderzoek de literatuur, onderzoek de traditie. Oeh. Hè? De belijdenis van schriften, de catechismus. Ja, ja. De verborgenheden zijn voor degene die hem vrezen. Maar er staat er, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En Mozes zei, de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. En ik ben blij dat ik verbonden ben niet met die Mozes en die kinderen, maar met God zelf, inderdaad. Zodat de verborgen dingen geopenbaard werden, maar dat staat ook in het Nieuwe Testament. Hè? Ja. Ja, 1 Korinthe 2. Aangehaald uit, dus overigens ook weer uit Jesaja. Ja, inderdaad. Dus inderdaad, we zien toch dan dat die dingen verborgen zijn in het Oude Testament, maar niet zo diep dat je ze niet zou terugvinden. Integendeel, ze liggen er soms nogal dik bovenop. Natuurlijk, deze schriftplaatsen die dreun ik nou op, maar die vind je ook zo makkelijk niet natuurlijk. Hè. Ze zijn hier en daar verspreid. Maar ze zijn in ieder geval erg duidelijk. Ze zeggen namelijk dat na de verschijning van de Messias, nadat hij de reinigmaking der zonde teweeg gebracht heeft, nadat hij zich het volk of de wereld ten eigendom verworven heeft, zou er een poos voorbij gaan, alvorens deze dingen zouden geopenbaard worden. Dat wil zeggen, ze zouden gemanifesteerd worden. En dat is precies de gedachte, want dat is wat er, waardoor wij spreken over een eerste en tweede komst van de Messias. Die tijd die ertussen zit, daar gaat het om. De tijd waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt. Waarin hij de kinderen Israëls laat zitten vele dagen zonder koning en, zo, en zonder vorst. En u weet, de vorst verscheen eenmaal aan Israël. Nee, op de laatste dag van de 69e week van Daniël. Hè? Bij de intocht in Jeruzalem. Messias de vorst heet hij daar. Volgens Daniël 9, vers 25. Daar was Messias de vorst. Hij zou koning worden, maar in plaats daarvan werd hij vernederd. En in plaats van op het paard reed hij op de ezel. En in plaats van in Jeruzalem reed hij op de Olijfberg buiten Jeruzalem, waar de heerlijkheid des Heren het laatst gezien werd, die uit Ezechiël. Die verdween uit Jeruzalem, hield halt op de Olijfberg en verdween vandaan. Net als de Heer zelf, die uit Jeruzalem verdween op de Olijfberg, de verheerlijkte Christus wel te verstaan, de opgewekte bedoel ik, en die het laatst gezien werd op de Olijfberg, die buiten Jeruzalem is, maar die in beeld is van het verborgen koninkrijk. Precies daar waar de Heer ook inderdaad op de ezel weende over de stad. Goed. Nou, terug naar Jesaja. Doe mijn best. 42. Waar staat in vers 22. Maar nu is het een beroofd en geplunderd volk. Zij zijn allen verstrikt in de holen en verstoken in de gevangenhuizen. Holen zijn gevangenhuizen. Als je iets niet weet, kijk, als je een woord niet kent of een uitdrukking niet kent, zoek je meteen naar een parallel. En bijna altijd werkt dat. Omdat moeilijke uitdrukkingen meteen door de schrift zelf verklaard worden. Soms zijn uitdrukkingen niet moeilijk, maar denken wij dat ze moeilijk zijn. En dan vinden we zo'n parallel niet. Dat is gewoon ons onbegrip. Maar hier staat het erbij. Zij zijn verstrikt in de holen. Maar holen zijn in eerste plaats gaten onder de grond. Maar gevangenhuizen zijn in de eerste plaats ook kerkers. Dat wil zeggen gaten onder de grond, kelders. Dus verstrikt in de holen is hetzelfde als verstoken in de gevangenhuizen. En dat verstrikt, daar hebben we het ook al eens over gehad, hè, uitgebreid. In een strik gevangen. Ze zijn tot roof geworden en er is niemand die ze redt. Ze zijn tot plundering geworden en niemand zegt, geef terug, geef weder. In de praktijk geldt, ik stond erbij en ik keek ernaar. Dus ik bedoel het niet, het klinkt een beetje komisch misschien, maar zo bedoel ik het helemaal niet natuurlijk. Maar laat ik het dan plechtiger zeggen, het gebeurt ten aanschouwen van alle volken. Wat een rampspoed komt er over Israël. Hoe zou dat nou komen? Alle volkeren verbazen zich daarover. Ook al doen ze het zelf, dan nog verbazen zich daarover. Maar dat is ook de bedoeling. Dat nou moeten dingen in Israël gebeuren ten aanschouwen van de volkeren. Want daartoe was Israël verkoren. Als voorbeeld. Want Israël is gewoon een type van de wereld als zodanig. In de brede betekenis nemen, is het een beeld van de wereld als zodanig. Zoals God handelt met Israël, zo handelt hij met de wereld. Maar aangezien wij in de wereld zijn en onder de volkeren zijn, kunnen wij de afstand niet nemen en dus niet zien wat ermee gebeurt. En daarom geeft God het volk Israël verkoren, omdat hij daaraan zijn wegen bekend zou maken. Oftewel Israël gebruiken zou als voorbeeld. En wij die niet tot Israël horen, staan inderdaad op afstand en verbazen ons over wat God doet met Israël. En dat is ook de bedoeling. Als voorbeeld. En dan is de vraag vers 23. Wie onder u lieden neemt zulks ter oren? Dat wil zeggen, wie gelooft dit? Wie luistert er nu? Wie merkt op en hoort wat hierna zijn zal? Waarna? Wel nadat God Jacob tot plundering overgegeven heeft. Ziet u waar het over gaat? Over de verborgenheid uiteraard. Wat is er nadat Israël tot roof is overgegeven tot plundering? Eerste vraag, wanneer is dat dan gebeurd? En is het antwoord, nou in ieder geval 19 eeuwen geleden. En sinds die tijd is Israël zonder vorst, zonder koning, zonder offer, enzovoorts. Maar wat is er daarna gebeurd? Ja, dat is hier geheim. Dat is hier verborgen, maar dat is waar Jesaja het ook zo vaak over heeft. Kortom, we hebben dan te maken met onze tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente uit de heidenen. Nou ja, uit Joden en heidenen. Maar het punt is natuurlijk dat de Joden tot de heidenen gerekend worden, zodat je toch in tweede instantie weer kunt zeggen, de gemeente uit de heidenen. Uit Lo Ami namelijk. Leuk zo'n vers er tussendoor. Hè? Wie onder u lieden neemt zulks ter oren? In vers 24 gaat de draad van vers 22 gewoon weer verder. Maar in vers 23 wordt even gevraagd, wie luistert er nu? Wie zou nou die verborgene dingen ontvangen? Dit grote geheim, die verborgenheid uit het Oude Testament. En wij weten dat uit het Nieuwe, wie dat is. Namelijk een volk dat geen volk is. Een ander volk, lieden van belachelijke lippen. Een vreemd volk. Zal ik jullie dit tot jaloersheid verwekken? Sprak de Heer ooit aan Israël. Ja. Ook Jesaja. Nou goed. Vers 24. Wie heeft Jacob tot plundering overgegeven en Israël aan de rovers? Dat is ook twee keer hetzelfde. Hè? Hier gaat het niet om het verschil, maar om de overeenkomst. Soms zit een verschil in Jacob en Israël. Omdat Jacob geacht wordt de aanduiding te zijn van het natuurlijke volk. En Israël wordt geacht de aanduiding te zijn van het uitverkoren, het gelovige volk, moet ik eigenlijk zeggen. Maar in sommige gevallen bestaat het onderscheid niet. Eenvoudig omdat er geen gelovig volk is. zodat of het nou Jacob heet of Israël, het is overgegeven tot plundering en dus overgegeven aan de rovers. En wie heeft dat gedaan? De Heere. Ja, de Heer zelf. Staat ook vele malen, hè? Niet alleen hier. Is het niet de Heere, hij tegen wie wij gezondigd hebben? Hier spreekt Israël zelf ineens. Hè? Dat vind je in de profeten nogal eens. Dat taalkundig gezien gewisseld wordt van persoon. Persoon in de taalkundige betekenis. Hè? Dat wil zeggen, eerst wordt over Israël gesproken. En in vers... En in deze zin wordt ineens gesproken door Israël. En in vers 25 wordt weer over hen gesproken. Dat wisselt soms. Hè? Net als in Zacharia, de bekende tekst van... Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen. Ja. In één zin wordt even gewisseld. Even gaat het gordijn opzij... Maar het is niet zo bijzonder, het is een tamelijk vaak voorkomend verschijnsel dat van persoon gewisseld wordt van eerste naar derde. Nou goed, er staat dus, is het niet de Heere tegen wie wij gezondigd hebben, want zij, nou is het weer derde persoon, hè? Wordt weer gewisseld, die zij zijn dezelfde als wij uit de voorgaande zin. Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen. En namelijk, hoe zijn die wegen dan? Zij hoorden niet naar zijn wet. Zodat je niet meteen de conclusie moet trekken dat Israël zou moeten werken voor de Heer om God wel behagelijk te zijn. Zo van ze wandelden verkeerd. Nee, er staat bij wat dat goede wandelen dan is. Het wandelen naar zijn wegen is hetzelfde als horen naar zijn wet, zoals uit dit parallelisme blijkt. Moet je over nadenken dat je dat, als je geen die parallelisme niet zou hebben, zou je van de schrift zo goed als niks kunnen begrijpen. Nou, wel iets, maar niet zoveel. Maar de schrift verklaart zichzelf in de vorm van parallelismen. Maar dat is helemaal de manier waarop God zich uitdrukt. Want toen ik er straks zei dat Israël als voorbeeld is voor de wereld, dan is dat ook een parallelisme. Niet in taalkundige zin, maar in andere zin. Want symbolen, typen, analogieën zijn eigenlijk gewoon parallelismen. Dat betekent namelijk, zoals met Israël gebeurt, zo gebeurt het met de wereld. Dat is een parallel. En aan de andere kant, zoals met Israël gebeurt, zo gebeurt het met de gemeente. Parallel naar de andere kant toe. Maar dat zijn parallellen. Hoe men de wet zou moeten doen. Namelijk met de mond en met het hart. Men zou het woord moeten geloven en spreken. Deuteronomium 30 zal ik nog eens moeilijker maken, dan heb je wat te schrijven. Deuteronomium 30 staat dat, het wordt aangehaald in Romeinen 10. Waarbij men niet in de hemel hoeft op te klimmen om de wet te kunnen doen. Niet in het dodenrijk af te dalen. Hoeft allemaal niet, want dat heeft een ander van ons gedaan, uiteraard. Dan hebben we het ineens weer over de Messias, dat is Deuteronomium 30. Maar Deuteronomium 30, dat is voor de snelle jongens. Hè? Deuteronomium 30 is hetzelfde hoofdstuk waar staat dat de Heer zou wederkeren en Israël verzamelen. Zodat je maar weer ziet dat de terugverzameling van Israël plaatsvindt bij de wederkomst van Christus. Maar dat staat ergens in het begin van het hoofdstuk al. Nou, dat allemaal even terzijde, want het is nou niet nodig om het aan te halen. Zij wilden niet wandelen in zijn wegen, zij hoorden niet naar zijn wet, daarom zijn ze tot roof overgegeven. En dan ben ik toch weer terug bij de woorden die ik zondag al aanhaalde en vandaag ook al. De woorden uit Lucas, ik geloof dat het 19 is, bij de intocht in Jeruzalem, waar de Heer weent over de stad. Laat ik het nou maar echt lezen. Dat heb ik nog toen niet gedaan. Lucas 19, inderdaad. Waar zij roepen, gezegend is de koning. Ik zei er straks vorst. Ik zei niet dat het hier stond, maar wel dat Daniel 9 over deze dingen spreekt. En daar spreekt over Messias de vorst. Terwijl hij hier in de vervulling van die profetie koning genoemd wordt. Vers 38 van Lucas 19. Gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Hoe komt dat? Wel, omdat hij zo heet. Hij komt in de naam des Heren, hij komt onder die naam, omdat hij die is. En dan staat er vrede in de hemel. Hoezo is er dan strijd in de hemel, zodat er vrede moet komen? En het antwoord is, jawel. Of, jawel. Ja, natuurlijk. Vrede zij in de hemel. En heerlijkheid in de hoge. Plaatsen zetten ze erachter. Maar als het dezelfde jongens zouden geweest zijn die ook Efeze vertaald hebben in de nieuwe vertaling, dan zouden ze ongetwijfeld vertaald hebben met hoge gewesten. Hè? Waarmee ik maar zeggen wil dat wij weten wat dat betekent, die uitdrukking, de hoogste. Hetzelfde als het hemelse, uit Johannes 3. En uit Efeze 1. En de 2 en Efeze 6 enzovoort. Dat is namelijk de hemel zelf gewoon. En het is de plaats waar niet alleen de Heer is, maar waar ook de gelovigen burgerschap hebben ontvangen. De gemeente dus. Vrede in de hemel, heerlijkheid in de oostenplaats. Maar was het dan niet de bedoeling als de koning komt dat de vrede komt op aarde? En heerlijkheid hier in Jeruzalem bijvoorbeeld, die hoge plaats, Sion of zo? En het antwoord is, jawel, maar leest u verder. Want het zou niet komen op aarde, maar het neemt niet weg dat de Heer toch zal brengen wat hij beloofd heeft. Zal tot stand brengen wat hij beloofd heeft. En indien niet op de aarde, dan maar alleen in de hemel. En dan zijn we weer terug bij onze bedeling. En dan staat er, sommige de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde, zeiden tot hem, ik zeg jullie, dat zo deze zwijgen, de stenen spoedig roepen zullen. Haast betekent spoedig, binnenkort. Zie ik kom haastelijk betekent zie ik kom binnenkort. Zo deze zwijgen zullen de stenen binnenkort roepen. Om een of andere reden raakt men daar altijd de draad kwijt, want de volgende vraag is welke stenen? Nou, niet moeilijk doen, hè. Gewoon even letterlijk, hè. Welke stenen? Deze stenen. Welke stenen? Die van vers 44 natuurlijk. Ja, we zitten in vers 40. En de Heer Licht geeft zelf antwoord op onze vraag nu welke stenen. Dat hoef je helemaal niet zo diep te zoeken hoor. Ja, dat kan wel. Zullen je kunt met Petrus, die zelf een steen was, zeggen dat wij als gelovigen levende stenen geworden zijn. Living stones, hè, weet je wel. En gevoegd worden tot die ene steen, dat weet je ook, hè? Nou, is Einstein, die het geheim van de hel kent. Is geen mooiere naam voor de Messias te bedenken, denk ik soms. Maar goed, dat is mijn gedachte. Maar in ieder geval, we worden alle levende stenen samengevoegd met die ene steen enzovoort. En die stenen spreken. Dat was het maar Petrus, maar ik ook. Nee, de stenen spreken dus. Maar dat is wel waar, maar dat is een afgeleide gedachte. Meer voor de hand ligt de stenen van vers 44. Het zijn dezelfde stenen, het zijn de stenen van de tempel. Maar de stenen van de tempel hier worden de een op de ander niet gelaten. Terwijl wij ook stenen van een tempel zijn, maar die worden samengevoegd tot een woonstede gods. In de geestelijke zin van het woord, zegt Efeze. Woonstede gods in de geest. Een andere tempel. Dat is het oude verhaal van Israël. Dat zegt, we hebben geen tempel, terwijl wij weten dat er wel een is. Maar die kun je niet zien. En toen die tempel verbroken werd, was dan een andere tot stand gekomen. Of andersom. Toen deze tempel, waartoe wij behoren, tot stand was gekomen, werd de andere tempel verwoest. En pas als deze tempel van de aarde verdwenen is, wordt er op aarde weer een andere neergezet. Die van Ezechiël uiteraard. 44, wat er verder volgt. Nou goed, ik zeg u, indien deze zwijgen, dan zullen de stenen spoedig roepen. En hij, als hij nabij kwam in de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet ook nog in let op, deze, ook nog in deze uw dag. Welke dag? Antwoord Tinissan. De dag van het in huis nemen van het paaslam. Hier was het paaslam. Het zou 4 dagen later geslacht worden. De dag van de reiniging van de tempel eigenlijk ook. De laatste dag van de 69 weken van Daniël. Dat kun je gewoon uitrekenen. Was het niet 173.880 dagen? Me goed te herinneren. Dat was voor mijn tijd, maar ik geloof dat het zo was. 173.880 dagen, 69 maal 360. Ja. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst. Dat komt precies uit op deze dag. 10 Nisan van het jaar 33 anno Domini. Nou, ook nog in deze uw dag. De laatste dag van de 69 weken. De dag van het in huis nemen van het paaslam. De dag ook van het trekken door de Jordaan. Ik wou zeggen, er was nog een... die ik net aanhaalde, Jozua 3, was 10 Nisan. Zelfde dag. En toen ging de ark, maar het volk bleef achter. Ja, ging diezelfde dag nog wel door, maar je moet het goed zeggen. De ark ging door de Jordaan. En daarna het volk. Maar goed, 10 Nisan dus, ook nog in deze dag, of hij nog bekend het, dat wil zeggen erkennen, aanvaren, gemeenschap hebben met, dat is bekennen, hè. Hetgeen tot uw vrede dient. Shalom, roept men. Maar op die dag was vrede, shalom, actueel. Ze riep immers, vrede zij in de hemel. Maar, zegt de Heer, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat betekent dat er ook een tijd komt dat het niet verborgen is. Maar dat is niet de laatste dag van de 69ste week, maar de laatste dag van de 70ste week. Die overigens nog beginnen moet. Die dag, maar bedoel die hele week ook, hè. Nu is het verborgen voor je ogen, daar gaan we weer. Want Israël zou vele dagen blijven zitten zonder zus en zonder dit en zonder dat. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, een loopgraaf dus is dat eigenlijk, hè, een begraving rondom u zullen opwerpen. Staat ook achter, namelijk ze zullen u omsingelen en ze zullen u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen. En uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Zal geen steen op de andere blijven, staat er op een andere plaats. Waarom? Omdat gij de tijd van uw bezoeking. Was inderdaad bezoek. Dus dat eenvoudig gezegd zo, maar niettemin is het zo. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En als wij nu kunnen zeggen, het was de laatste dag van de 69e week van Daniël, dan had men dat in die dagen ook kunnen zeggen. Dat is wel goed. Dus hebben de tijden niet geweten. En bovendien was men er niet op voorbereid dat de volheid der tijden bereikt was. De volheid der tijden van de Vader tevoren gesteld. Er was netjes van tevoren aangekondigd, nog zo lang duurt het. En toen was de tijd voorbij en toen was niemand paraat. Om in wezen omdat men niet bereid was om wat men had op te geven. En wat had men? Een leven onder de wet in gevangenis en zo. Maar het was altijd zo geweest. Men was eraan gewend aan leven in het duisternis. Men wilde het liever zo houden. Het meeste licht wat men had, had tot gevolg dat de schaduwen waren. Heb je dat? En men beroept zich op de schaduwen. De schaduwdienst. Men wil het maar zo houden, schaduw. Maar schaduw is duisternis. Ja, een dal der schaduw des doods. Dat is niet licht van de dood, dat is duisternis van de dood uiteraard. En als het oude verbond de wet schaduwen geeft van het nieuwe, dan is dat meer duisternis dan licht hoor. Zonder licht gaat het niet natuurlijk. Maar het licht wierp zijn schaduw weer vooruit. Maar het was een leven onder de schaduw. Maar men hield liever de schaduw vast dan te komen tot het licht. Geldt voor de christenen vandaag ook. Men leeft liever onder de wet dan onder de genade. Men leeft in de praktijk liever onder het oude verbond dan onder het nieuwe. Maar onder het oude wordt geen steen op de andere gelaten. En bovendien, onder het oude wordt men blind, want waar de ogen niet gebruikt worden of kunnen worden, waar geen licht is, verliezen de ogen hun werking. Hm? Deze ook, deze oogjes ook, zeker wel. Ja. En als er dan licht komt, zeg maar, doe weg dat licht, want nou zie ik niks meer. Nee, dan is het verblindend. Maar dat is een kwestie van tijd en oefening. Je moet namelijk door de gewoonheid de zintuigen oefenen. Daar ben ik niet aan toegekomen, maar er stond ook in het laatste stukje van... zondag had ik het daarover. In het laatste stukje van Hebreeën 5, hè. Men moet door de gewoonheid, door gewenning, de zintuigen, de oogjes oefenen. Opdat men het licht zal leren zien en gebruiken. En dan zal blijken dat men in dat licht veel meer ziet. Weet, zal ik je nog eens maar vertellen, we hebben het er nou toch over. Hè? Hoe meer licht, hoe kleiner de pupil wordt, omdat er anders te veel licht in het oog komt. En hoe kleiner de pupil, hoe meer je tegelijkertijd kunt zien aan dichtbij en veraf. Of voor de fotografen onder u. Hoe kleiner de pupil, hoe kleiner het diafragma, hoe groter de scherptediepte. De scherptediepte wil zeggen de afstand van dichtbij tot veraf binnen welke alles scherp op je foto komt. En in verband met je ogen op je netvlies. Want als ik naar u kijk, zie ik die microfoons niet scherp. Vanwege de gedingen scherp de diepte. Maar het is echt zo, hoe meer licht we erbij zetten, hoe scherper die microfoonvormen worden, terwijl ik toch naar u kijk. Dat is wel zo. En hoe meer licht er is, hoe meer diepte men ziet. Vandaar dat onder de wet, alleen onder het oude verbond, ziet men niet diep. Dat is ook onmogelijk. Men heeft het licht van het nieuwe verbond nodig, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, om inderdaad diepte te zien. Men ziet veel meer tegelijk, maar dat staat er ook in die gelijkenis die ik straks al bijna geciteerd had, maar ik kwam er net niet aan toe, die van die 8 uit Matthäus 13. Een schriftgeleerde in het koninkrijk onderwezen, in het koninkrijk gods onderwezen, en elke schriftgeleerde zou daarin onderwezen moeten zijn, is gelijk een heer des huizes, een rentmeester, Israël eventueel, is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat, en dus uit zijn schrift, want de schat van de schriftgeleerde is de schrift, die uit zijn schat nieuwe in die volgorde en daarna alsnog oude dingen voortbrengt. Of om nog eens een ander beeld te gebruiken, het komt overeen met de opengewerkte zilveren schaal. Als je niet oplet, zie je alleen de zilveren schaal, maar als je goed oplet, kijk je door de gaten van de zilveren schaal en zie je de gouden appelen. Ja, vrucht van de boom des levens, denk ik wel eens, maar dat mag ik er niet bij zeggen. Daar laten we het even bij, want ik heb begrepen dat de koffie inmiddels op ons wacht. Goed, we waren bijna bij het laatste vers van Jesaja 43, dacht ik. 42 bedoelde ik dus. Vers 24 zei, wie heeft Jacob tot plundering overgegeven en Israël aan de rovers? Is het niet de Heere, hij, tegen wie wij gezondigd hebben? En ik blijf herhalen, als er staat zondigen en er staat verder niks bijzonders bij, dan spreekt het dus over ongeloof. Hij tegen wie wij gezondigd hebben wil zeggen, hij die we niet geloven. Wiens woord wij niet aanvaard hebben, voor wie wij doof waren en voor wie wij blind waren. Niet in de technische zin, maar in de wat, laten we zeggen, morele zin. Ik heb er nooit het goede woord voor. Hè? Ja, ja, zo is het nou maar net. Kijk, woorden zien, dat is één ding. Woorden horen is ook dat ene ding. Maar ze geloven is een heel ander ding. En daar gaat het om. Ze hebben die woorden wel gelezen, hoewel er natuurlijk tijden waren dat men die woorden ook niet las en niet hoorde. Nee, er waren tijden dat, want het is natuurlijk een mooi verhaal dat Israël de wet altijd zo mooi bewaard heeft, maar het was ondanks Israël dikwijls, omdat wij uit diezelfde wet, uit diezelfde woorden leren, dat ze bij gelegenheid tot de verrassing ontdekten dat er zoiets als een wetboek bestond. In de dagen van, was het niet koning Josia of zo? Koning Josia. Het type van de Messias uiteraard. Ja, natuurlijk, die heette ook zo trouwens. Hè? Ja, zeker wel. Toen kwamen ze in de tempel, dan moesten ze inbreken, want het was net het slot van Doornroosje, helemaal in de doorns en in de spinrag enzovoort. Ja, nee, ze zijn weken bezig geweest om schoon te maken en dat soort dingen. Nou, ze hebben in die dagen hebben ze een wetboek gevonden. Gewoon, er bestond er toch een. Dus het was wel bewaard, maar het was meer een soort archeologie, waardoor ze het ding alsnog vonden. Ik kan beter zeggen dat de Heer zelf het bewaard heeft. Ja, nee, dat meen ik. Goed. Bovendien, laat ik dat dan nog even opmerken. Het is bekend dat wij tegenwoordig, laat ik het anders zeggen, dat de zogenaamde grondteksten van de Bijbel, Hebreeuws en Grieks, dat die het Hebreeuwse Oude Testament en het Griekse Nieuwe Testament, dat die weliswaar tamelijk compleet en zorgvuldig bewaard zijn, maar dat er toch altijd verbasteringen bestaan hebben, wat wij dan soms ook vervalsingen noemen, maar in het algemeen corrupties heet het dan, wat een wat zwaar woord geworden is, maar zo heet het toch, zijn verbasteringen, fouten die nou eenmaal ontstaan zijn door drukfouten of zo. Nee, ik bedoel natuurlijk schrijffouten, maar drukfouten kan ook, hè. Zetfouten zijn er altijd geweest. Het is niet tot in het detail bewaard geworden. En het beste bewijs daarvoor is dat men pas in de, met name dan in de tweede helft van de vorige eeuw gekomen is tot de vaststelling, zo nauwkeurig mogelijk, van de exacte tekst van het Hebreeuwse Oude Testament. Dus laat u niet wijsmaken dat het altijd zo netjes tot de letter nauwkeurig bewaard is geworden, want dat is niet waar. Want en zelfs toen in de loop van de vorige eeuw, met name het eind van de vorige eeuw, dat Hebreeuwse Oude Testament weer opnieuw werd samengesteld tot wat het had moeten zijn, werd daar zelfs een lijst bij gedaan van die schriftplaatsen die vervalst waren, of net vervalst, ik bedoel het niet zo negatief, maar die verbasterd waren geworden. Maar zelfs schriftplaatsen waar bijvoorbeeld de naam van Jehovah vervangen was, verbasterd door het woord Adonai of zoiets, en dat zijn heel sterke vervalsingen eigenlijk, want dat is een vervalsing. De reden waarom dat ooit gebeurd is, dat is ook wel bekend. Ook die wordt erbij gegeven, maar niettemin was het zo. En dus zo zijn er veel meer dingen. Ik heb u dat, ja, u niet misschien persoonlijk, maar ik heb het wat meer in publiek gezegd. Het is pas aan het einde van de vorige eeuw gebeurd dat Hebreeuwse Oude Testament opnieuw werd samengesteld. Door inderdaad Joodse mensen van Joodse komaf in het algemeen, want die kennen natuurlijk van huis uit dikwijls beter Hebreeuws dan wie ook. Maar dat komt omdat velen, maar lang niet iedereen hoor, maar velen daarin gewoon groot geworden zijn. Is het Hebreeuws met de paplepel ingegoten, bijna letterlijk. Maar goed. En zo kwam tot stand in de tegenwoordige versie van het Hebreeuwse Oude Testament, de verbeterde versie, die gepaard ging van dat commentaar, zo dik, Introduction to the Hebrew Old Testament of zoiets, ik weet niet precies de exacte titel, van de Dr. Ginsburg, een boek waarvan er 100 of 200 exemplaren gedrukt zijn, dat weet ik niet meer zeker, en waarvan ik het toevallig wel in heb. Ja, er zijn er maar een paar van in de wereld, en een daarvan die heb ik gelukkig te pakken kunnen krijgen. Maar waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het zo nauwkeurig nou ook weer niet bewaard is. Maar ik moet wel zeggen dat het Hebreeuwse Oude Testament nauwkeuriger bewaard geworden is dan het Griekse Nieuw Testament. Dat is wel waar. Daar zitten meer onregelmatigheden in. Verhoudingsgewijs dan bedoel ik uiteraard. Hè? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Want het gaat er niet om of men het woord wel goed schrijft. Het gaat er zeker niet om of men het wel goed uitspreekt, want u weet waarschijnlijk dat als twee mensen algemeen beschaafd Nederlands spreken, dan spreken ze toch verschillend. Maar dat komt omdat ze andere gebit in de mond hebben. Nee, dat weet u misschien niet. Kijk, mensen, dit is cultuur. We hebben Anatevka al gehad, dan krijgen we nou nog Pygmalion. Dan wel, hoe heet het ook alweer? My Fair Lady, juist, dank u. Waarbij, nou, het verhaal is dan, als je van de Nederlandse vertaling uitgaat, voor het gemak, dat is het makkelijkste, in het Nederlands is het dan ongeveer zo dat het gaat om een dame die niet algemeen beschaafd Nederlands spreekt, Maar die wordt dan daarna opgeleid in algemeen beschaafd Nederlands door een professor die ik zelfs kan horen. Of men vooraan in de Kinkerstraat gewoond heeft of achteraan, omdat ze daar nou eenmaal de O anders uitspreken. Met andere woorden, er is geen lettergelijk, er is geen klinkergelijk. Het is onzinnig om te veronderstellen dat je iets speciaal op zo'n manier zou moeten uitspreken, want niemand kan dat. Iedereen spreekt verschillend uit en ze horen het ook. Dat zegt dus niks. En of het kleine verschillen zijn of grote verschillen, maakt ook niks uit. Waar het wel om gaat, is of men gelooft. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Het gaat er niet om hoe men het uitspreekt. Het gaat erom dat men hem, niet in letters of de naam, maar dat men hem aanroept. En hoe zullen ze aanroepen wie ze niet geloofd hebben? Dan moet je vasthouden dat weliswaar de Bijbel het woord van God aan Israël toevertrouwd, dat is ook wat er vele malen staat, maar zij hebben niet willen horen. Je mag zeggen, maar ze hebben het wel netjes bewaard, zeg ik hartelijk dank, dat meen ik ook nog. Al komt het er nu wat vlot uit, maar dat meen ik ook nog. Ik beweer altijd, ik heb me dat ook horen zeggen, dat wij als gelovigen, zeker als gemeente, bijzonder veel te danken hebben aan Israël. Want het is natuurlijk waar dat de zaligheid is uit de Joden, hoewel dat een overstatement is natuurlijk. Want de zaligheid is uit de Jood. Ja, natuurlijk. Het is de Heer zelf. Maar hoe dat ook zij, we hebben veel aan hen te danken, dat is waar. Maar daardoor wordt men niet behouden. Het bewaren van het woord wordt men niet behouden van. Krijgt men een eeuwig leven door. Men wordt wedergeboren door geloof. En anders niks. En ik heb het woord in de loop der tijd niet bewaard. Ik ben er niet erg zuinig op geweest. Bovendien, die Bijbel valt ook alweer uit elkaar. Hè? Ja, het is gewoon zo. Maar ik geloof toevallig wel wat erin staat. En dat maakt mij tot een kind van God. En erfgenaam van de belofte. Nou, en als men dat niet doet, wel, dan wordt men tot plundering en overgegeven aan de rovers. Want zij wilden niet wandelen in zijn wegen, namelijk zij hoorden niet naar zijn wet. Het ging niet om of men hem bewaart, het ging erom of men hem hoorde. Weet u nog van die man die het talent kreeg, niet kon, maar het talent kreeg, die had hem keurig bewaard. En hij werd geworpen in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Huh? Nee, het is, nee, dat weet ik wel, maar ik zeg het toch goed, het is de gelijkenis van de talenten. Hij had hem keurig bewaard, maar dat is geen verdienste, dan worden ze zelfs kwalijk genomen. Nee, keurig netjes, het talent. Stel voor dat het de Torah is, dan zijn netjes alle woorden geteld. Is uitgerekend wat het middelste woord is van de Bijbel en dat soort dingen meer. Keurig gerubriceerd. Heel register erbij enzovoorts. Maar daar gaat het niet om. Daar kun je wel wat aan hebben. Natuurlijk hebben wij daar wat aan. Ik ben gek op de meest vreemdsoortige naslagwerken. En ook de meest gewone naslagwerken die we op de Bijbel hebben. Natuurlijk, maar het gaat erom dat we geloven wat het woord zegt. Ja, dat mag even hoor. Zeker. Eromheen praten? Nee, eromheen wegredeneren. Wat een christen ook doet trouwens, de zogenaamde dan. Wegredeneren. Dat heet theologiseren. Wij noemen het ook wel mystificeren. Eromheen redeneren. En tegen elke verklaring staat een andere. Dat kan ik ook. Voor de grap doe ik het ook wel eens, hè. Als iemand met een opmerking komt, hè. Om het te laten zien dat als je zo redeneert, ja, dan kun je nog wel een poosje. Maar het grote punt blijft, geen enkele schrift, geen enkele profetie is van eigen uitleg. Dat heeft twee betekenissen. De een is, je kan het zelf niet uitleggen. En de andere verklaring daarvan is, dat een profetie op zich niet een eigen verklaring heeft, maar dat een profetie op zich een verklaring krijgt uit weer een andere. En het grote punt, maar de trouwe luisteraars hier weten dat al lang. Het grote punt is dat de de betekenis, voor zover die twijfelachtig is, dat de betekenis van bepaalde schriftgedeelten gegeven wordt door andere schriftgedeelten. En dat het grote voordeel wat wij in ieder geval hier herkennen, hier in dit centrum zal ik dan maar zeggen, het grote voordeel van de verklaring van de schrift is dat inderdaad al de schriftplaatsen, welke je ook neemt, ze komen allemaal met elkaar overeen. Waarom? Gewoon omdat wij tientallen jaren niet anders doen dan schrift met schrift vergelijken. En elke keer weer tot ontdekking komen. Ho, 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 hier hadden we een mening over, een vermoeden. Maar het blijkt niet te kloppen met dat. Moet dus anders zijn. Enzovoorts. Enzovoorts. En er blijft werken. Er blijft steeds verder aangepast worden. Enzovoorts. En daar groeit het systeem van. Dat berust niet op de betekenis van een woord of een letter. Maar de berust op de grote samenhang, de eenheid van Gods woord. Waarin wij overigens geloven op voorhand. En ik blijf erbij, maar dat weet ik uit ervaring uiteraard, ik blijf erbij dat dat ook kan vanuit het Nederlands. Zelfs zonder de grondtekst. Natuurlijk. Het is ook helemaal geen punt. Bovendien, men is kennelijk niet op de hoogte, laat ik dat dan nog eens een keer vertellen. Men is kennelijk niet op de hoogte van de normale principes die voor elke taal gelden. En men roept, fantastisch als men iets hoort via Hebreeuws, als de Hebreeuws. Maar het is onzin, diezelfde dingen gelden in het Nederlands dikwijls ook. De kwestie van die getalswaarden dan misschien niet. Maar verder andere regels met betrekking tot de taal gelden in het Nederlands ook. Het is onzinnig om te veronderstellen dat je de letters van een woord moet kennen om te weten wat het woord betekent. Het is onzin. Je moet tot begripsvorming komen van een woord. En dan kan je wel zeggen, hoe dat dan tot stand komt, doet niet de zaken als het er maar komt. En de normale regel in elke taal, inclusief de Hebreeuws, is dat de betekenis van een woord moet blijken uit het gebruik van het woord. Zodat de enige eerste echte methode om de betekenis van een woord te vinden is, en dat geldt in alle talen, dat je opzoekt waar het woord gebruikt wordt, bij voorkeur alle plaatsen waar het woord gebruikt wordt, die schriftplaatsen met elkaar vergelijkt en daaruit de grootste gemene deler trekt. Dat is de betekenis van het woord. Dat is natuurlijk een wiskundeterm in de taal, maar ik weet niet hoe ik het sneller kan zeggen. We moeten op een betekenis komen die overal past. Daarom, wat ik zaterdag over had, de betekenis van het woord wereld, toen heb ik fijn aangehaald, Joodse autoriteit feitelijk, hoewel natuurlijk ook als christelijke autoriteit doorgaat, maar een autoriteit gewoon op het gebied van taal. En die zegt, kijk, heb je 7 betekenissen van het woord wereld. Nou, dat is eigenlijk al een misverstand. Want er is maar 1 betekenis. En die betekenis ligt tamelijk breed en die blijkt uit alle plaatsen, niet uit die enkele voorbeeld, alle plaatsen waar het woord gebruikt wordt. En daarna blijkt uit het verband dikwijls dat een wat smallere betekenis aan hetzelfde woord gegeven wordt. En dat één en hetzelfde woord soms zelfs een tegengestelde toepassing kan krijgen, maar dat blijkt uit het verband. Nou, dat is het. Dat geldt voor alle talen. En bovendien, ik demonstreer het u hier, want via de parallellen, via die parallelisme, wordt de betekenis van woorden gegeven. Via zogenaamde synonymia, de naam voor een bepaalde stijlfiguur, hè, blijkt de betekenis van een woord. Worden 2 verschillende woorden genoemd, zodanig dat ze dezelfde betekenis meekrijgen. Daardoor weet je wat het is. He? In het begin was het woord en het woord was het leven en in hetzelfde was het licht der mensen enzovoort. Nou, dan leer je een paar betekenissen van woorden. En als je dat boek wat ik nou begon te lezen, dat is Johannes dus, als je dat zo voortzet en je bent daarmee klaar, dan heb je zoveel woorden geleerd, er is geen woord Hebreeuws bij, hoor. Het gaat niet een andere taal, dat is gewoon begrippen vormen. En hoe die theoretisch, hè, zal ik je nog eens wat, theoretisch is het mogelijk. En het is niet alleen theorie, maar theoretisch is het mogelijk om al die woorden gewoon een codenummer te geven. Ik bedoel niet via die getalswaarden van Hebreeuws of zo. Nee, gewoon een volgende nummer. Het eerste woord wat we tegenkomen geven een 1, het tweede geven een 2, het derde is weer hetzelfde als het eerste, dus krijgen we nummer 1 enzovoorts. Hè. Geef ze gewoon een codenummer, het is mogelijk om de betekenis van die nummers te leren kennen. Ja, dat gaat gewoon zo. En ik zeg, dat is niet alleen theorie, want dat systeem bestaat in verband met zowel Grieks en Hebreeuws al vele jaren. waarbij de Hebreeuws en Griekse woorden een codenummer gekregen hebben, waar verder geen enkele typologische betekenis aan hangt. Het is gewoon maar een nummer, zo van vakje nummer zoveel. En men kan leren dat dat nummer heeft die en die toepassing of betekenis. En hoe men er daarbij gekomen is, laat ik u dit vertellen. Ik ben zelf wel eens bezig geweest, en ik niet alleen. Ik zal u nog wat anders vertellen. Ik heb een Jood gekend, die heet Henri. Met een H, met de A van Henri, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Van Praag. Dus, die demonstreerde hoe je kon goochelen met getallen en letters enzovoorts en de meest onzinnige dingen kon bewijzen. Hè? Gewoon van getalswaarde van letters enzovoort. Dat is ook zo, dat kan ook. Ik heb het daarna ook geprobeerd. Ik heb wel eens geprobeerd om woorden uit de Bijbel, waarvan ik de betekenis donders goed wist, om daar zelf mee te goochelen met de getallen die erbij staan. Nee, niet door willekeurig een betekenis aan een getal te geven, dat mag niet. Die betekenissen worden geacht al te bestaan. Maar door een woord op te splitsen en verdelingen te maken. En daardoor is het inderdaad mogelijk, het is mij gelukt, dus ik vond het helemaal niet moeilijk, het is mij gelukt om tot betekenissen te komen die volkomen in strijd waren met de betekenis die het woord toch echt heeft. Dat kan met gemak. En daarom heb ik er dus ook geen vertrouwen in. Dat wil zeggen, je kunt er wel mee, dat weet u van me, ik gebruik het ook wel. Maar alleen als je de betekenis al weet. En daarna vind je hem terug in de getallen, maar je kunt het nooit omkeren. Ja, het heeft weinig zin. Als hij erop staat, wil ik dat bij gelegenheid wel eens laten zien, maar ik vind het eigenlijk volkomen overbodig. Als je me vindingrijk genoeg bent, kun je er alles mee. Dat meen ik echt. Dat wil niet zeggen dat ik de waarde ervan niet herken. Integendeel, die herken ik wel, daarom gebruik ik hem in publiek ook. Maar alleen ter illustratie en ter bevestiging en dan alsjeblieft in samenhang met de betekenissen. Kijk, ik had er straks een voorbeeld. Je kunt discussiëren over de betekenis van een naam en hem ontleden enzovoort en zeggen, er komt hier en komt daar vandaan. Maar als er in de Bijbel gewoon bij staat wat het betekent, waar ben je dan mee bezig? Ja, kijk, als gezegd wordt, ze noemde zijn naam Levi, want zij zei voortaan zal mijn man zich bij mij voegen. Wat betekent Levi dan? Bijvoegen, samenvoegen betekent het dan. Dat staat er toch? Wat kan ze nou anders gezegd hebben dan dat? Kun je wel zeggen, ja, maar het is in het Nederlands een verkeerde vertaling. Dan zeg ik, nou, wat kan er nou anders staan dan dat? Want uit het hele verband blijkt dat dat de betekenis is. En als het nou staat, ze noemde zijn naam Seth, want sprak zij, God heeft mij een ander zaad gegeven in de plaats van Abel. Wat betekent Seth dan? Ongeacht getalswaarde, ongeacht afleiding, wat betekent het dan? Een ander zaad in de plaats van Abel betekent het dan? Heel ruim neem ik het nu expres, omdat we allemaal weten dat dat niet de smalle betekenis van de naam is. Maar dat is wel de toepassing die eraan gegeven wordt, en daar hou ik me aan. Waarna ik nogal wat te vertellen heb over hoe je die naam dan schrijft en spelt en wat de getalswaarden zijn. Dat wil ik ook wel doen, maar het heeft weinig zin. Want de betekenis verandert niet. Ik krijg er alleen hooguit een toelichting bij. En als Esau zegt, die jongen, die broer van mij, die heet Jacob, want die heeft me al twee keer bedrogen. Wat betekent het dan? Dat hij een bedrieger is. Nee, dat is gewoon zo. Daar staat het al. Wat heeft Esau anders gezegd dan? Lees het hoofdstuk waar het staat. Het gaat over die zegen die enzovoorts. Hè, dat Jacob zich vermomde als Esau met geitenvellen enzovoorts. Hè? Omdat Esau nou ook iets van een geitje heeft, of van een bok in ieder geval dan. Ja, nou goed, dat zit hem ook in de naam, maar daar gaat het nou allemaal even niet over. Hè. Maar hij zegt, Jacob, die heet zo, want hij heeft mijn alle twee. Hij doet zijn naam eer aan, zegt hij. Dus in zijn gedachten betekent Jacob een bedrieger. En dan kun je het wel herleiden enzovoorts en zeggen, ja, maar het is eigenlijk een hiel en daarmee, de hiel heeft te maken met, ik weet niet. Dan zeg je, dat heb ik ook al eens uitgelegd, hè, wat een hiel is, hè. Wanneer was het ook weer, weet ik al niet eens meer. Ik weet niet meer.
Maar met
Ook, ja, ook, maar het is die hiel waarop je kunt draaien. Waarom alles draait, want dat is eigenlijk de gedachte. En dan kun je zeggen, ja, je kunt de een en de andere kant uit draaien. Maar de gedachte van draaien is op zich al negatief. Je kunt zeggen, hij maakt een keuze. Maar het is op zich al negatief, want er valt niks te draaien, je moet rechtuit. Waarheid is namelijk recht. En recht gaat uit. En zodra het dus maar gedraaid wordt, is het dus al negatief. Ja.
De politici van de ja, ik moet het zeggen. Die hebben ook een waarheid. De relativiteitstheorie, die komt van.
Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
Laten we dit maar rusten.
Ja. Ja. Maar de gedachte is ook niet, mensen, dat wij tot elkaar komen of zo. De gedachte is dat we de waarheid leren verstaan. Dan komen we niet tot elkaar, we komen tot de waarheid. De waarheid. Enkel van, ik heb het net niet. Dat is dom natuurlijk. Ik had het moeten lezen. Waar zag ik dat nou staan? Straks was het in Hosea. Ik las er. Of nee, het was in Jesaja gewoon. 10. Nou, ik weet niet meer. Je weet toch niet wat ik bedoel. Ja, Jesaja 10 bedoelde ik. Jesaja 10, vers 20. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de namelijk de ontkomenen. Dan weet je wat overblijfsel is, hetzelfde als ontkomenen. Daar heb je geen woordenboek bij nodig, geen Hebreeuws, enzovoorts. He? Vul elkaar aan. Het is meer dan alleen de lettertjes en de getalletjes. De ontkomenen, oftewel de overblijfsel van het huis Jacobs, niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, en er staat er oprechtelijk, naar recht, betekent dat in het Nederlands, en dan zeggen wij het is verkeerd vertaald, want er staat in de grondtekst het woord voor waarheid. Maar dan is het niet verkeerd vertaald, maar wij weten gewoon niet dat waarheid en recht synoniem is. En daar gaan we weer, hè? U weet wel, als u 15 jaar geleden al meedraaide, dan zei ik, dan moet u veranderen, want het is verkeerd vertaald. Tegenwoordig zeg ik, niet veranderen, maar je moet er wel bij leren dat het dat en dat betekent. Je moet het leren. Dus er staat, ze zullen steunen op de Heer de Heilige Israëls oprechtelijk. En dan zeg ik, in de grond er staat het woord voor waarheid, maar dat is hetzelfde, want waarheid is recht. Het enige wat recht is, is de waarheid. Dus het is niet de verkeerde vertaling, maar wij moeten dat begrip in onze gedachten hebben. Oprecht wil zeggen in waarheid. En daar gaat het om, zij zullen steunen op de Heer de Heilige Israëls oprechtelijk, dat wil zeggen in waarheid. Maar het is diezelfde waarheid die men niet kent of verwerpt nu. En daarom wordt er slechts een overblijfsel behouden en een meerderheid komt in de verdelging, zegt vers 23. En toen was moeder Voorhoos dan.
Het begin van die tekst, dit 10.
Ja, ja. Het zal geschieden te 10 dagen dat het overblijfsel.
Ja, die tekst.
Oh, welke dat is?
Ja.
Dat is vers 20 van Jesaja 10.
Ja, en de rest is er toch erbij.
Ja, dat klopt. Maar het einde van vers 20 zegt dan oprechtelijk. En er zou eigenlijk moeten staan waarachtig. Dat is de meest directe vertaling, maar in plaats daarvan heeft men een synoniem gekozen. En omdat wij de betekenis van het woord oprecht niet meer kennen, omdat we nauwelijks iemand kennen die oprecht is, hè, zeggen we nu het is een verkeerde vertaling, maar dat is het niet. Natuurlijk. Ja, er is ook maar één die de waarheid is. Ja, de waarheid is maar één. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. De zaligheid is uit de Joden, maar het is er maar één. Toch? Ja. En de knecht des Heeren is Israël, maar er is er maar één. Daar komen we nog op, want die knecht des Heeren is gewoon de Messias zelf. En er was maar één volk wat God uit Israël verloste, uit Egypte verloste. Dat was Israël, maar het was maar één man. Mozes. Nou ja, toen men Canaan inging, toen was het één man, toen was het Jozef. Ja. Maar toen men Egypte uitging, één man, was Mozes. En later wordt ook uitdrukkelijk gezegd, ze hebben Mozes gevolgd. Ze zijn in Mozes gedoopt. Ze hebben deel gekregen aan de zegeningen die de Heer aan Mozes gegeven had. Maar het was Mozes. Daarom zei de Heer bij gelegenheid tot Mozes: de volk is zo ongelovig, ik roei ze maar uit op jouw naam, Mozes, en dan begin ik met jou gewoon een nieuw volk. Het zou volledig in overeenstemming geweest zijn, nog steeds met de beloften aan Abraham enzovoorts. Want Mozes alleen zal dan helemaal in zijn eentje dat zaad van Abraham geweest zijn, erfgenaam van de belofte. En de gedachte is ook eigenlijk min of meer volvoerd, omdat die ene die overblijft, terwijl alle anderen verdwenen, die ene die overblijft is natuurlijk de ware Mozes. De ware zoon, die uit het water gehaald was. Ik ga nou met opzet op de betekenis van de naam Mozes in. Dat betekent dat hij een zoon was, dat betekent ook dat hij uit het water gehaald was. Anders zou zeggen dat hij de tijd had overwonnen. Ja, dat is hetzelfde. Dat betekent namelijk dat hij gestorven en opgestaan was. Uit de water van de, weet je wel, hè, van de Nijl enzovoort. Maar het was alleen Mozes. En zoals met al deze schriften, ze mogen dan spreken over de volken of meer speciaal over Israël, maar nog specialer spreken ze over Juda. En dan zoomen we nog verder in. Hè? En dan komen we terecht bij David, want we doen het langzaam vandaag. En nog verder, en dan komen we bij het zaad van David, namelijk de Heer Jezus Christus. En hij is de waarheid, hij is de deur. Het is zo'n huis, zo'n muur, dat gat erdoor. Dat weet je wel, dat is... Gaan we weer, hoor. Ja, ja, daar in de buurt, hè. Dus, hè. Het oog van de naald, hè. Het oude verhaal, hè? Ja, leuk verhaal, leuke grap over de oog van de naald. Dat kent u allemaal waarschijnlijk, hè? Op enkele na dan. Maar dan leggen we het niet uit. Vinden we leuk om het niet uit te leggen. Het oog van de naald, leuke grap. Leuk, leuke vondst. Ja, interessant. 3,3333333333. Enzovoort. Ja, leuke grap. Maar waar het om gaat is, hè, dat je wel die poort door moet, toch? En dat je dus toch moet komen tot die deur. En tot de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Ik ben de deur. Ik ben de herder. Dan zegt David was de herder. Mozes was de herder. Nee. Of ja. Maar. Veel smaller. De Messias is de herder. Nou, enzovoorts. Maar Aaron, Melchizedek, Jethro. Ja, er zijn er nog een paar priesters enzovoorts. Hè? Maar het is er maar één. Het is de Messias namelijk. Enzovoorts. En Abraham is een wijnstok. Israël is een wijnstok. Maar de Messias is de ware wijnstok. En Melchizedek bracht brood. En hoe heette die andere ook alweer? Die Achimelech bracht brood. Achimelech. Dus de broer was koning. Maar dat was David dus. Maar daar hadden we het al eens over, hè. Ja, daar gaan we dus even over hebben. God, hè? Maar die bracht brood voor, maar het is maar één die brood voorbrengt. En die zelf het brood dus ook is, het brood des levens. Hè? Er was in het oude verbond was een manna, daalde uit de hemel neder, maar het is maar één die het echte manna is. Al die lijnen, welke je ook neemt, komt bij de Heer terecht. Je kunt de lijn nemen, zeggen, mooie lijn, fantastisch mooi verhaal. Wat komt het allemaal mooi met elkaar overeen enzovoorts. Ja, maar je moet de lijn doortrekken. He? Een mooi perspectief, al die lijnen in het plaatje, maar je moet de lijnen uit het plaatje doortrekken opdat je inderdaad bij het punt uitkomt waar al het perspectief toe leidt. Heb je dat? Dat is voor de schilder. He? En dat is de beloofde Messias, de Heer Jezus Christus. En voor de rest, als dat punt er niet is, deugt het hele perspectief niet.
Dan word je ook niet geleid in de waarheid.
Kan ook niet.
Kan niet?
Nee, dat kan ook niet. Goed, nou. Terug weer, en waar waren we ook weer? Ik dacht dat we het over Jesaja zouden hebben vandaag. Is het niet. Kom niet door het hoofdstuk heen. Er staat: zij hoorden niet naar zijn onderwijzing. Naar zijn wet. Daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid en zijn stoons en de macht des oorlogs. Interessant hoor, wat hier staat. Vooral als je goed kunt lezen. Want zij hoorden niet naar zijn wet, daarom heeft hij over hen uitgestort de grimmigheid zijn stoorns. Maar, ik zal het maar niet vragenderwijs doen, ik zal het maar gewoon zeggen. Die grimmigheid en die toorn, die komt over het volk door het spreken van de Heer. Hij zou namelijk spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Met andere woorden, de Heer had tot Israël gesproken in zijn onderwijzing, de Torah, vertaald met wet, vers 24. Die heeft men niet willen horen, maar de Heer sprak door. Of beter, de Heer sprak toen anders. Ja, anders. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord, hè? Want de Torah, de onderwijzing des Heeren, de wet, zegt dat als men niet zou horen, dan zou men moeten voelen. Dat is Nederlands, maar vooruit maar. Nee, indien je niet zult horen, mijn woord niet gehoorzaam zijn, dan zullen deze kwaden nu treffen, Deuteronomium enzovoorts. En inderdaad, er zou allerlei rampspoed en toren dus inderdaad over Israël komen, op grond van diezelfde Torah, omdat men niet hoort. Als men het woord niet gelooft,